Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We worden verzocht te zingen van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ontzegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duister ogen. Psalm 19, het vierde vers. Gods heilig en dierbaar woord zal worden gelezen de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 25. Vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof In God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 7. De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat het geloof dergenen die maar voor een tijd geloven, van het rechtvaardigmakend en zaligmakend geloof niet verschilt dan alleen in de duurzaamheid. Want Christus zelf en vervolgens stelt klaarblijkelijk daarbenevens nog drieërlei onderscheid tussen degenen die maar voor een tijd geloven en de ware gelovigen, als hij zegt datgenen het zaad ontvangen in een steenachtige aarde, maar deze in een goede aarde of goed hart, datgenen zonder wortel zijn, maar deze een vaste wortel hebben, datgenen zonder vruchten zijn, maar deze hun vrucht in onderscheiden mate, met standvastigheid of volstandigheid voortbrengen. Wij lezen 1 Petrus 2 vanaf het 11e vers tot het einde. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij de koning als de opperste macht hebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den Heere, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harde. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen.
Wij zingen Psalm 119, de verzen 34 en 37. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid aan. Maak mij ook verstandig in uw wetten, zo leer ik uw gewoon en heiligheid. Al wie u vreest zal op mijn heil staat letten. Psalm 119, de verzen 34 en 37. Er wordt gecollecteerd, de derde is een extra voor de kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Gemeente, we zouden vanavond elkaar eenvoudig moeten vragen. Een vraag die wij allemaal kennen. En een kind vraagt het ons nog makkelijker dan dat we het van ouderen zouden verwachten. Welke vraag bedoel ik eigenlijk? Heel eenvoudig. Ja, ik bedoel u. Of u al bekeerd bent. Want dat is de hele zaak waar het om gaat in uw leven, in mijn leven. Bent u al bekeerd? En nu moet u het maar eens heel eerlijk zeggen. En niet alleen nu. Dat moet uw leven zijn. Bent u bekeerd? Bent u bekeerd? Want ons beeld is vanavond gelezen. Want gij waart als de walende schaap. De kleine lettertjes zeggen. Petrus haalt dat uit Jesaja 53. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. En we weten allemaal waar de oorzaak ligt. Wij hebben afscheid van God genomen. En daarom zijn wij dwalende schapen. Wees eerlijk. Wat komt er van een dwalend schaap terecht? Zeker in deze gevaarlijke tijd met de wolf. Maar die zijn er in het geestelijke meer dan dat ze in de natuur lopen, hoor. Bent u bekeerd? Want het is toch wel heel bijzonder wat Petrus schrijft in zijn zendbrief. U was als dwalende schapen, maar nu zijt u bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Dat is de toeziener of de opziener, dat is die zorg draagt voor de zaligheid van uw ziel. Al is het dat uw lichaam hier dikmaals mishandeld wordt. Nou, dat hebben wij nog niet eens. Maar bekeerd te worden tot die enige herder, die opziener, die nu voor onze zaligheid zorgt. U begrijpt, dat is nu het grootste wonder wat een mens te beurt kan vallen. Zo'n dwalend schaap die steeds verder bij God loopt. En als God het niet verhoedt, in de eeuwige ravijn stort van de buitenste duisternis. Zulke dwalende schapen die kunnen bekeerd worden. Daartoe zit u vanavond onder het woord en luistert u thuis mee. Ik mag althans aannemen dat u alle op uw knieën hebt gevraagd of u vanavond bekeerd mag worden. Of vindt u dat gebed te eenvoudig? Of bent u daar te hoogmoedig voor? Of bent u het gewoon vergeten? Heere, bekeer mij. Ja, we moeten toch bekeerd voor zijn om dat te vragen? En dat moet u me dan eens uitleggen, hoor. Ik zou er maar mee beginnen als ik u was. Wie u ook bent. Afgezonderd door de Heere, apart gezet, levend onder het woord. Dan is het gebed nalaten nog veel erger gemeend. Nu moet u maar heel eerlijk zeggen, Heere, ik ben als een schaap bij u vandaan gelopen. Maar wilt u mij opzoeken? En terugbrengen. Wie doet dat, kinderen? Dat doet de herder. We hebben in de Bijbel een schitterende gelijkenis. Want de herder had 100 schapen. En hij was ermee gaan grazen overdag. En dan komt hij terug. En hij telt ze één voor één als ze de kooi inloopt. En hij mist er één. En dan laat hij de 99 en dan gaat hij zelf heen. Totdat hij dat verloren schaap zoekt. En dan brengt hij terug. Dan wordt dat verloren schaap opgezocht. En dan wordt dat verloren schaap, die steeds verder bij die herder vandaan liep als het ware, 180 graden omgekeerd. Dan zegt de herder, ik neem je mee. Ik draag je wel. En dan is er een blijdschap en een verwondering. De Zoon des mensen is gekomen. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Nu zijn er vanavond ook, die hebben al jaren gebedeld of God ze bekeren wil. En ze hebben gedacht, hè, dat zou gebeuren. En het wordt allemaal erger. Echt waar, die zijn er. Ze worden hoe langer, hoe onbekeerlijker. En hoe langer, hoe onbekeerder in eigen waarneming. En zichzelf bekeren, dat is toch een onmogelijkheid. Kijk, hier is, gij zijt nu bekeerd. Er staat hier gelukkig niet, en gij hebt u bekeerd. Gij zijt nu bekeerd. O, dat wonder, als er nu vanavond iemand is voor wie het niet meer kan, dan mag u vanavond horen in wie het kan. En nu is er ook een erfenis vanavond, die weet door wie het kan. Die kennen hem, die kennen de herder, die kennen de stem van de herder. En die hadden gemeend, als ze nu maar bij de herder waren, dan werden ze hoe langer hoe meer bekeerd. En dat is ook zo tegengevallen. Ja, weet u, als u hoe langer hoe meer bekeerd zou worden als u bij de herder was, dan had u de herder helemaal niet meer nodig. Maar nu gaat de Heere u leren, hoe dicht u ook bij de herder mag schuilen, gaat de Heere u leren, dat nu alles wat u tot uw waarachtige bekering nodig hebt, alleen maar ligt in deze herder en opziener, uw zielen, volk van God. Denk daar eens over na. Want onszelf bekeren zonder Christus is een grote onmogelijkheid. En daarom hoop ik dat u hoe langer hoe meer in uw inleving en waarneming onbekeerd wordt en blijft. En dat u hele dagen niets anders begeert dan door die diebare geest uit die grote herder en opziener der schapen bediend te worden. En als dat nu mag gebeuren, hè, ja, die zitten er ook vanavond. Werkelijk. Die wel eens zoete ogenblikken hebben in de overdenking van wie Christus wil zijn voor arme zondaar, die alleen hun weg maar bederven kunnen. En als ze dan zien mogen wie Christus wil zijn, juist voor zulk, oh, dan zouden ze bij ogenblikken wel willen huppelen van zielenvreugd. Dan is er een voorsmaak van de eeuwige vreugde, de eeuwige blijdschap. Dat volk dat is bekeerd, als ze sterven en dan gaan ze erven, dan zijn ze bekeerd, dan zijn ze thuis. En dan hebben ze nooit geen last meer van die oude mens, want die is daarvoor goed dood. En dan blijft die nieuwe mens over en die zal delen in de eeuwige gemeenschap bij de drie enige God. We gaan erop letten in zondag 33. We lezen de vragen met de antwoorden 88, 89, 90 en 91. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Wat zijn goede werken? Alleen die uit de waar geloof, dat is de bron, naar de wet Gods, dat is de regel, alleen hem ter eer geschieden, dat is het doel. Maar niet die op ons goeddunken of op mensinzettingen gegrond zijn. De waarachtige bekering des mensen, verklaard in Gods woord, doorleefd in twee stukken, geopenbaard in goede werken. De waarachtige bekering des mensen verklaard in Gods woord, doorleefd in twee stukken, geopenbaard in goede werken. Onze eerste gedachte, letten we er met name op dat er staat waarachtige bekering. Doorleefd in twee stukken, de vragen 89 en 90 en geopenbaard in goede werken. Vraag en antwoord 91. Gemeente, dat we bekeerd moeten worden, weten we allemaal. En dat de Heer Jezus zo duidelijk zegt, indien gij u niet bekeert, zult ge alle insgelijks vergaan. Er was een toren gevallen op mensen. En toen vroegen ze zich heel sterk af of die mensen misschien zwaarder hadden gezondigd. Nee, o, zegt de Heer. Maar let erop, indien gij u niet bekeert, zult ge alle insgelijks vergaan. Er was een opstand op het tempelplein geweest en toen had Pilatus die opstand terneergedrukt en toen waren er doden gevallen. Vreselijk toch op dat tempelplein. Die zullen wel grotere zonden hebben. Nee, dat hoeft echt niet, zegt de Heer. Indien gij u niet bekeert, zult ge insgelijks vergaan. Hier staat de waarachtige bekering. Waarom staat dat er nu, gemeente? Waarachtige bekering. Dat is onderwijs, dat hebben we nodig. Na mijn diepe val kan ik zo leven bij schijn. Goed opletten, luistert u mee. Wij kunnen makkelijk leven bij de schijn. Terwijl wij het wezen van de zaak nog missen. Wij moeten ons nou onderzoeken. Want het gaat maar niet over een bekering. Die staan er in de Bijbel ter waarschuwing meer. Dat er bekeringen zijn die niet waarachtig zijn. Naomi komt met twee schoondochters aanlopen. Wees eerlijk, u ziet geen verschil. Ze zijn allebei bekeerd. De ene schijnbekering en de andere waarachtige bekering. Wanneer komt het verschil openbaar? Als Naomi ze beproeft. Als Naomi wijst op het recht van God. Die haar man heeft weggenomen en haar twee zonen heeft weggenomen. De Almachtige, zegt ze, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Als de schijnbekeerde Orpa dat hoort, dan gaat ze terug. Want die God begeert ze niet te dienen en niet te kennen. Ze gaat terug. En ze weende. Ze zei, ik zal zekerlijk met u wederkeren tot uw land en tot uw volk. Het was niet echt gemeend. Er gaan twee mensen op naar de tempel om te bidden. Werkelijk, heel veel Joden geven voor die ene mens veel meer dan voor die andere. Wat moet nu toch die tollenaar naar de tempel gaan doen, zeggen ze. Nee, moest kijken naar die ander. Hij stond net nog op de hoeken van de straten te bidden. Heb je het gezien? En nu gaat hij naar de tempel. Daar staan ze. De een die loopt helemaal tot voorin. En de ander blijft achterin. En die voorin staat, die staat te danken daar. Hartelijke vreugde in God. Zou het waar zijn? En daar achterin staat een arme man op zijn borst te slaan. Hoor je wat hij zegt? Wees mij de zondaar genadig. Kinderen, wie was er tot God bekeerd? Die man achter in de tempel hoor. En die voorin, dat was een schijnbekering. Allebei gingen ze naar de kerk. Ik zie twee mensen een huis bouwen, kinderen. En die ene is al bijna klaar. En die kijkt verachtelijk naar die ander. Want die is eerst maar aan het graven en graven en graven. Welke mensen bedoel ik nu eigenlijk? Ze zitten weer allebei in de kerk. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Die zal ik bij een wijs man vergelijken die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. Die heeft lange tijd gegraven, want die wist ik moet waarachtig tot God bekeerd zijn. Want als het uur van mijn sterven komt en het is schijn, dan is het voor eeuwig te laat. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaas vergeleken worden die zijn huis zomaar op het zand gebouwd heeft zonder een fundament. De een was waarachtig bekeerd en de ander niet. Ik zie 10 vrouwen lopen. Het is donker, kinderen. En ze wachten op de bruidegom. Maar die wacht nogal lang. Dan vallen ze alle 10 in slaap. Zeg jij me nu eens, wie waren er nu bekeerd? En wie waren er niet bekeerd? Ik kan het niet zien. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Ze schrikken alle 10 wakker. Maar goed kijken, kinderen, want er zijn er 5. Die doen de slip van de jas en dan pakken ze een kruikje met olie. En ze vullen hun lampje bij. Maar die andere, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Ik zou naar de verkoper gaan, zeggen die anderen, want anders hebben wij voor onszelf geen genoeg. En toen kwam de bruidegom. En die wijs waren, die waren bekeerd, kinderen. Die hadden een kruik olie. Wat betekent dat? Dat is het werk van God, de Heilige Geest in hun hart. En die anderen kwamen te laat. Die waren niet echt bekeerd. Die hebben zich vergist. Die zijn met die andere 5 meegelopen. En ze misten het ware werk Gods. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Gemeente, ik wil u niet plagen, dan kent u me niet. Maar in onze tijd hebben velen de woorden van de zaken. en ze missen de zaken van de woorden. En weet u, er zijn zoveel mensen die schuwen het rechte zelfonderzoek. Daar zijn ze bang voor. Als ze de broeders op huisbezoek vragen, ja maar, u moet toch eens, moet u het niet eens onderzoeken, dan duwen ze dat weg. Dat zijn net als van die mensen waar ik wel eens kom, dan zeggen ze, dominee, ik heb eigenlijk al lang klachten, maar ja, ik ga maar niet naar de dokter, maar ja, stel u voor. Dan denk ik, wat? Klachten hebben? Maar ze zijn bang om naar de dokter te gaan. Maar stel je voor dat de dokter zegt, vrouw, dat is niet goed. Ze zijn bang om naar de dokter te gaan. En dan is het soms te laat. En zo is het in het geestelijke ook. Dan zijn ze bang om zichzelf te onderzoeken. En dan is het vaak te laat als ze erachter komen dat ze niet waarachtig bekeerd zijn. Ik acht geen voorrecht groter dan dat ik door het licht van God, de Heilige Geest, mag worden onderzocht en eerlijk mag worden gemaakt. Wees eerlijk, gemeente. Ezaus tranen en Sauls vernedering en Achabs verootmoediging en Judas belijdenis kwamen allemaal voort uit de beroering van hun conscientie en uit het kloppen van hun geweten en uit oppervlakkige indrukken. En het was te laat. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige? Mensen kunnen hun kleren nog wel scheuren. Maar weet u wat God doet in de waarachtige bekering? Die scheurt uw hart. En dat is nu net de zaak die ik nodig heb. Dat God mijn hart scheurt. Weet u waar de waarachtige bekering begint, gemeente? Die begint in het uur van de wedergeboorte. Van die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden en die levendmaking. Dat versje is zo waar. De zielen die God zoekt, is reeds van hem gevonden. God zoekt de zondaar eerst, eer die zondaar God vinden kon. God zoekt mens naar het vrije van zijn welbehagen. Uit louter genade, uit eeuwige liefde, ja. Want van nature dan lig ik immers dood door de zonde en door de misdaden. Onbekwaam tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. Maar God maakt doden levend. En dan wordt een mens 180 graden omgekeerd. En dat werk nu, dat zet zich voort. Dat is een doorgaand werk. Dat vloeit nu alles uit die herder en opziener der zielen. In de eerste bekering. Wat is dat? De eerste bekering, dan noemen we vaak de wedergeboorte. Dan bent u bekeerd, bij God vandaan vernieuwd. Uit die eerste bekering vloeit een zich bekeren. Een wedergeboren ziel blijft niet lijdelijk, maar een wedergeboren ziel die gaat zich tot God bekeren, werkelijk. Het werk Gods in de ziel, dat komt vroeger of later meer of minder openbaar. Een mens gaat aan het werk. Dan gaat er wat gebeuren. We noemen het natuurlijk elke keer bij deze zondag, omdat het zo'n uitnemend schoon schriftuurlijk voorbeeld is. Maar die verloren zoon die bij zijn vader vandaan was gelopen, is dus mijn beeld. Zo we begonnen vanavond. Gij waart als dwalende schapen. Die verloren zoon. En die brengt al het goed van zijn vader erdoor. En dan begint hij gebrek te lijden. Hij moet de varkens hoeden om nog enigszins wat te eten te hebben. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Kijk, en daar hebben we het al. Het eerste is inkeer. Tot zichzelf gekomen zijnde. En dan bent u me alweer voor natuurlijk. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Het tweede is afkeer. Dan keer ik me af. Die verloren zoon, die kon geen dag meer blijven daar. Dat geloof je toch ook niet zeker? Toen hij tot zichzelf gekomen was. En de liefde van zijn vader zo begon te trekken. En hij zo genoeg had van de ongerechtigheid. Toen keerde hij er zich van af. En het derde is, toen keerde hij weder terug naar zijn vader. Inkeer, afkeer, wederkeer. Dat zijn drie woorden voor de waarachtige bekering des mensen. En gaat de mens inkeren tot zichzelf, dan zeggen ze enerzijds, Heere, bekeer mij. En aan de andere kant, dan zoeken ze alles te doen om zich te bekeren. Dat gaat samen op. Heere, bekeer mij en wees langmoedig over mij, ik zal u alles wel betalen. En nu hoop ik dat de Heere ze maar vlug aan het einde laat komen van al hun werken. Want daar wordt de bede steeds echter. Heere, bekeer mij. En dan komt de bede, trek mij. Wij zullen u nalopen. Werkelijk. Bekeert God een mens, dan krijgen ze, zien we straks, lust in Gods geboden. Er komt een vragen en een zoeken naar de levende God. Ze gaan willen wat God wil, vragen naar de wil, vragen naar Gods woord, vragen naar Gods wet, vragen naar Gods inzettingen. Ja, ze zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Daarom staat deze zondag in het stuk van de dankbaarheid. Want dat begint in de wedergeboorte. Die waarachtige bekering, vrucht van de wedergeboorte. Dit stuk staat in de heiligmaking, die waarachtige bekering des mensen. De waarachtige bekering. Het stuk van de dankbaarheid. Het stuk van de heiligmaking. Want zonder die heiligmaking zal niemand God zien. Het gaat er dus om, zoals onze vaderen nu zeggen, of de waarachtige bekering openbaar komt. Of ze wat gaan zien. Of er vruchten mogen blijken. Het gaat, gemeente, niet om zomaar wat ik eens oppervlakkig zeg. Het gaat ook niet zomaar om een traan. Het gaat niet zomaar over om een vers of om een tekst, om die uitdrukkingen eens te gebruiken. Het gaat om de doorleving van wat we nu in onze tweede gedachte gaan zien. Van de twee stukken. Het gaat om ons hele doen en laten. Het gaat om onze hele handel en wandel. Het openbaart zich in het gewaad, in het gelaat, in het gepraat, in hun levensdaad. Want als ik bekeerd word, word ik geroepen, zagen we vanmorgen. En die inwendige roeping wordt en mijn verstand verlicht en geopend. Alles ten deel. Maar het gebeurt. Mijn hartstochten worden geregeld. Mijn wil wordt vernieuwd. Mijn wandel wordt geheiligd. Volmaakt in de delen. Onvolmaakt in de trappen. De heiligmaking is op de aarde nooit volmaakt. De heiligmaking is ten dele, maar het een zowel als het ander is er. Als mijn verstand wordt verlicht, dan wordt mijn wil vernieuwd en mijn wandel geheiligd. En mijn hartstochten geregeld. Er ontbreekt er niet één van die vier. En daarom, het komt openbaar. Er gaat wat gebeuren. Onze tweede gedachte doorleeft in twee stukken. Gemeente, wat is nu eigenlijk die oude mens? Die oude mens, dat is onze verdorven natuur. Die oude mens, dat is onze zondige natuur. Die oude mens, dat is onze boze aard. Die oude mens, die wordt zo genoemd omdat hij al heel oud is. Die oude mens, dat is de oude Adam. Die oude mens, dat is mijn boze vlees. Die oude mens, die wordt ook oud genoemd omdat die aangeboren is. Wie zal er reine geven uit de onreine? Niet één. Die oude mens, die krijgt in de wedergeboorte de doodsteek. Maar die kan zich nog als springlevend openbaren. Maar die krijgt de doodsteek, sterft niet in één dag, is een proces wat duurt tot Gods kind de laatste adem uitblaast. Die oude mens, daar mag een mens nooit aan toegeven. Daar mag ik niet naar luisteren. Die moet ik niet volgen. Die moet ik niet gehoorzamen. Want dat is levensgevaarlijk en God onterend. En zielsverwoestend, die oude mens die moet afsterven. Hoe meer, hoe krachtiger die oude mens afsterft, hoe beter het is. De afsterving van die oude mens, wat is dat nu? Dat is, zoals ons doopsformulier zo schoon zegt, onze oude natuur doden. Om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens, dat is de zonde haat en vlieden en verlaat en bewenen en beleiden. Hier zegt de onderwijzer het zo. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God met onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer. Haat en vliet. Weer onderscheid gemeend. De waarachtige bekering is dus een hartelijk leedwezen. Let op, het bestaat dus niet alleen in uiterlijke tranen. Hier staat hartelijk leedwezen. Dat is dus een leedwezen dat in het hart gedragen wordt. Dat is dus een leedwezen, gemeente, dat we meenemen in ons binnenst. Dat doorleven we. Er zitten vanavond weduwen en weduwnaren in de kerk. Er zitten er die vader, moeder missen. Er zit er die een kind missen. En dat is een doorgaande rouw. Dat is een doorgaand gemis. Dat is een doorgaand verdriet. Dat is niet oppervlakkig, dat zit niet alleen in hun gedachten, in hun hoofd. Dat dragen ze hele dagen en nachten mee. En zo is het in het geestelijke nu net eender. Gemeente, wat denkt u? Als God een zondaar opzoekt en levend maakt, en gaat overtuigen van zonde. en de spiegel van zijn wet voorhoudt. En zo iemand begint te zien tegen God, zware menigmaal gezondigd heb. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Tegen zulke goedertieren, God. Tegen zulke goeddoend God. Tegen zulke langmoedig en verdraagzaam God. Die zo taai van geduld en zo traag tot toorn is. Die hun hele leven hen heeft verdragen. En heeft gespaard en bewaard. En vaak met weldaden overladen. En met zegeningen. En nagewandeld met zijn woord. En naar wie ze nooit wilde luisteren. Het is een hartelijk leedwezen, want God is ook heilig en rechtvaardig. En dat doorleven ze van binnen, want God drukt zijn deugden af in de ziel, gemeend. Ik weet het, de een is meer uitbundiger dan de ander. Dit hartelijke leedwezen, onthoud het, is een leedwezen wat doorleefd wordt in het hart. Er zitten vanavond weduwe gemeenten. En als je ze spreekt, dan merk je niet zoveel. Soms komen ze met alles voor de dag, maar je hebt er die zeggen, het gaat verloren, dominee. En dan kijk ik eens even. Denk ik, vrouw, jij hebt het niet makkelijk. Die weent stille tranen in het verborgen. En zo is het hier ook, tegen God gezondigd. En die tranen en dat leedwezen hoeft niemand te merken. Laat me dat maar doen tussen God en mijn ziel. En het is waar, ze zitten in de kerk en ze verroeren geen vin. En de tranen die druppen zomaar op de kleren. Want daar voelen ze wat ze gedaan hebben, omdat ze tegen God gezondigd hebben. Dat hartelijke leedwezen dat bestaat in een belijden van de schuld voor God bij dagen en bij nachten. Dat hartelijke leedwezen dat bestaat in die innerlijke verzuchtingen van het hart. Nee, niet hoorbare voor de mensen, het zijn geen fariseers. Ze zuchten in het verborgene wat af. Ze zitten hier die het wel weet. Als ze dan 's nachts wakker waren, dan hoorden ze hun man zuchten en wenen en kermen en kirren. En die man dacht, mevrouw slaapt. En zo gebeurt het, gemeente, dat hartelijke leedwezen. En af en toe, ja, dan gebeurt het wel, dat ze met die zondares overal doorheen dringen. Waarom? Omdat ze gehoord hebben dat Jezus daar is. En ze willen bij Jezus zijn. En daar gaat ze. En als ze dan aan de voeten van Jezus is, en ze wordt er niet weggestormd, dan maakt ze de voeten van Jezus nat met de tranen. Dat is nu dat hartelijke leedwezen. Dat wij God met onze zonde vertorend hebben. O, dan zeggen ze, mijn traan, hebt ge in uw fles vergaat? Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Ik ga er nog wat bij zeggen. Anders denkt u misschien, dat is toch ook maar een pijnlijk iets, een smartelijk en leedwezen. Dit hartelijke leedwezen in de waarachtige bekering gaat altijd gepaard met die hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. U weet ondertussen wat de ware droefheid naar God is, hè? Die komt bij God vandaan, is hem aangenaam en brengt de zondaar terug tot God. Die droefheid naar God, die vrucht is van de ingestorte liefde in het hart. Die droefheid naar God, waardoor die onberouwelijke keus wordt gewerkt. Waardoor een Rut wel verder met haar schoonmoeder meeging. Waardoor een Mozes zegt, verkiezende liever met Gods volle kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Maar dan zeg ik u er nog wat bij, gemeen. Dan is bij zulke zielen als ik dan u heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te kleine God hebben dan u alleen? Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Ze hangen aan de hemel, want het is hen om God te doen, om met die God verzoend te worden, om tot die God bekeerd te worden. Ik ga verder, volk van God. Hoe is het eigenlijk in uw leven, na alles wat er is gebeurd? Moet u nu met Mozes ook wel eens ogenblikken doorleven dat u zegt, maar wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. O, wie kent de sterkte uw toorns nadat gij te vrezen zijt? O, die zinsnede uit dat avondmaalsformulier, dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen geliefde zoon, met de bittere en smartelijke en smadelijke dood des kruises. Nu moet u goed opletten. Want gemeenten, nu zijn er vanavond ook in de kerk, die weten er iets van, en dat is ook een doorgaand werk natuurlijk. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Wat denkt ge? Als ze de liefde van Christus in hun ziel gevoelen en het God onterende, zielsverwoestende, godenbeledigende, gruwelijke, afschuwelijke, bittere, goddeloze karakter van de zon, als ze dan zien wat hun zonden Christus hebben gekost, Christus hebben aangedaan. O gemeente, dan is er dat diepe, dat hartelijke leedwezen als nimmer tevoren, dat ze God met hun zonde vertorend hebben. Dat hartelijke leedwezen, dat nu om hun zonde te verzoenen, God het liefste moest geven, wilde geven, gaf dat hij had zijn enige geboren schootzoon, die in de volheid des tijds naar deze vervloekte aarde kwam. Waarom? Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat hij zich nu zo diep heeft willen vernederen om zulke brute overtreders van Gods gebod zalig te gaan maken. Begrijpt u? Dan ontstaat er dat hartelijke leedwees. Maar dan komt er iets gemeend. Want als dat mag worden doorleefd, dan blijft de andere kant niet achter. Wel nee, dan is er toch iets van dat deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En welk een onverklaarbare vreugde dat in de ziel geeft, dat kunnen ze ook niet onder woorden brengen. Een stille verwondering, een heilige aanbidding, heilige meditatieën en overdenkingen, dat die dierbare borg en middelaar dat voor hen wilde doen, is wel het grootste wonder wat ze in hun zielen mogen doorleven. Die nieuwe mens, we gaan eerst maar zingen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 105 vers 24, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan. Psalm 105, vers 24. meent dat hartelijke leedwezen wat zo diep wordt doorleefd als iets aanschouwd wordt van Christus diepe lijden, van zijn kruisdood. Dat is dan net precies hoe de catechismus het omschrijft. Hè? We zeggen, als dan dat hartelijke leedwezen zo wordt doorleefd, dan ziet u daar die oude mens sterven. En wat is dat een dierbaar onderwijs voor de kerk, want we hebben bij de zondagen over het lijden van Christus gezien wat de kracht van Christus kruisdood vermag. Door de kracht van Christus kruisdood worden de zonden verzoend, dat is waar. Christus is de kruisdood gestorven om zijn volk van de zonde, schuld en van de vloek te verlossen. Maar nu in de weg van de waarachtige bekering is er ook vrucht van Christus kruisdood in de heiligmaking. Want door zijn kracht wordt die oude mens gekruisigd, gedood en begraven. Dan gaat de Heere met zijn volk vaak in een weg waarin hun bestaan zo moet worden ontdekt en waarin hun vlees moet worden gekruisigd, dat ze zo moeten leren wat wij samen hebben gelezen uit de Petrusbrief. Ze moeten de voetstappen van die vernederde Christus leren drukken en volgen. En als daar iets van beoefend mag worden, dan wordt dit doorleefd. Want als God vlees kruisigende wegen inslaat, gemeend, dan sterft die oude mens. Die heeft dan niet meer zoveel te zeggen, begrijpt u. Dan mag de kerk genade ontvangen om die oude mens, hoe langer hoe meer, te doden, te kruisigen, te begraven. En tegelijkertijd ziet u dan wat onze catechismus ook verklaart. Het is namelijk ten tweede ook een opstanding van de nieuwe mens. Wat is die nieuwe mens eigenlijk? Dat is nu dat vernieuwde deel, dat begrijpt u. Dat is die wedergeboren natuur, waardoor ik het goede wil. Waardoor ik wil wat God wil. De afsterving van die oude mens, die oude Adam. Die nieuwe mens, dat vernieuwde deel, dat is nu wat van Christus is in de ziel. Dan is de opstanding van de nieuwe mens het goede ook doen. En de rechte weg ingaan die de zondaar tot God brengt en tot de zaligheid leidt. Niet in eigen kracht, door 's Heere geest. Des Heeren vrezen is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. En zijn diepere leven spreidt een straal van billijkheid daar ze alle onwaarheid haat. Wat is nodig? Dat de mens leert bedelen en smeken of die oude mens in hun hart en leven mag afsterven. En u begrijpt, dat is een doorgaand werk, een dagelijkse bekering, een voortgaande bekering. Want die oude mens, die moet afsterven. die mag zich niet laten gelden. En daar geven we zoveel te gemakkelijk aan toe. En daarom kunnen we niet genoeg bedelen. Dan hebben we het weer heel eenvoudig of we bekeerd mogen worden. Want als God ons echt bekeert, dan is het er. Dan begint die oude mens af te sterven. En nadat die oude mens afsterft, als die oude weegschaal, jongens, dan staat die nieuwe mens op. Dan begeer ik van hart die nieuwe mens aan te doen. Goede werken te doen. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Wat een liefde tot God. Wat een liefde tot zijn woord. Wat een liefde tot zijn volk. En tot zijn inzettingen. En tot zijn dag. Dat veroorzaakt die hartelijke vreugde in God. Vanuit, door Christus. Let op. Wanneer begint dat, gemeente? Ik zeg toch weer in het uur van de wedergeboorte. Let goed op. Onderscheiden natuurlijk. Saulus heeft die 3 dagen in Damascus weinig doorleefd natuurlijk. Van de hartelijke vreugde in God door Christus. Maar daarna des te meer. Het kan ook zo zijn als de Heere in ons jonge leven zomaar trekt. En voor zijn liefdedienst inwint, dan wordt in het uur van de wedergeboorte de liefde in het hart uitgestort. Dan wordt het ware geloof geplant. En dat geloof, dat is kennen, dat is toestemmen, dat is ook vertrouwen. Goed opletten, als de Heere zomaar door de liefde trekt, ik zal het proberen duidelijk te maken. Ik ken een echtpaar gemeente. We een tijdje geleden waren, het is niet hier, dat geeft niet. Het is in het westen. En ze hebben een totaal andere bekeringsweg gehad. Het zijn al 80-plussers. En dan hoor je een ouderwetse bekering, dat vind ik toch wel mooi om eens naar te luisteren. En die man die is door het zwaard gedood in het geestelijke, maar zijn vrouw is liefelijker geleid. En toen zei zijn predikant, die zei, die man die is door de noorderpoort binnengekomen en die vrouw is door de zuiderpoort binnengekomen. U begrijpt, dat is heel onderscheiden. En toch, wanneer God genade verheerlijkt, wederbaart, van dood levend maakt, is er in wezen hetzelfde werk. Maar de omstandigheden die kunnen zo heel anders zijn. Wel nu, waar ik naartoe wil, is dit. In dat oprechte geloof ligt ook al iets van vertrouwen. In de wedergeboorte wordt toch de levende hoop in het hart gelegd. En dan ligt er in dat hartelijke wenen voor God, als ze hun hart voor de Heere uitstorten, als die droefheid naar God wordt beoefend, en ze hun zonden zo hartelijk mogen bewenen en belijden, dan ligt er, ik hoor het nog iemand zeggen tegen me toen ik jong was, in 1 traan die geschreid wordt vanwege de droefheid naar God, ligt meer vreugde dan de hele wereld mij maar bieden kan. En dat is zo waar. Dat is zoiets zoets. Dat is zoiets in het hart. Dat willen ze voor geen duizenden werelden missen. Ze moeten er niet aan denken. Ze zijn alleen maar bang dat het overgaat. Wel nu, dat is dan al iets, gemeente, van de opstanding van de nieuwe mens. Jazeker, dat nieuwe leven dat uit God is, dat hunkert naar God en dat wordt getrokken naar God, tot God, door God. De liefde trekt naar het voorwerp van de liefde. En uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ze zitten zomaar stilletjes in de kerk, de tranen druppen en tegelijkertijd zouden ze hetgeen ze ondervinden niet willen missen. Alles kan weg zijn en toch zeggen ze, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten, verder durven ze niet, ik heb alles verloren, maar toch, weg wereld, weg schat. Al missen ze alles, ze kunnen niet omschrijven wat ze gevoelen, maar dat is iets van die hartelijke vreugde in God door Christus. Terwijl ze die verborgen persoon van de middelaar niet kennen. Maar alles van die nieuwe mens vloeit uit hem. Want Christus is opgestaan uit de doden, om zijn gerechtigheid toe te passen, om al zijn uitverkorenen op te wekken tot een nieuw leven in het u van de wedergeboorte. Het zo is het gemeente. De afsterving van de oude mens is vrucht van Christus lijden en sterven. De opstanding van de nieuwe mens is vrucht van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft u wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Natuurlijk, wanneer is nu die hartelijke vreugde in God door Christus veel hartelijker en aanwezig, om het zo eens te zeggen? Wat denkt u dat ellendige volk in de dagen van Maleachi, waar het zo donker was en in de kerk zoveel vorm, maar weinig wezen meer overbleef? En de mensen het uitriepen, wat nuttigheid geeft het ons dat wij de Heere dienen. Dan zegt Maleachi, u lieden daarentegen, er was nog een overblijfsel. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Gemeente, ze hebben die belofte door het geloof aangenomen. Ze hebben die belofte omhelst. Ze hebben die belofte gekoesterd. Ze hebben gezongen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik roem in God. Ik prijs dat onfeilbare woord. Wat sterveling zal mij schenden. U begrijpt het, gemeente. Als die herders in de velden van Efrata daar zitten. Het is donker in de natuur. Het is donker in het hart, althans zo verklaren we het vaak. Niet één profeet is ons ten troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang het duren zal. En of ze gehoord hebben van de gebeurtenissen rondom de geboorte van Johannes de Doper, we weten het niet, dat staat er niet. Maar de hemel scheurt op Gods tijd. En daar komt een boodschapper met de verkondiging van het lieflijkste evangelie. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. De zaligmaker welke is Christus, Jezus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de krib. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehaag. En toen de engelen weggevaren waren, zeiden ze tegen elkander, laat ons naar Bethlehem gaan en laat ons zien het woord dat de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast. Gemeend, toen waren de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. En toen gingen ze die aangewezen geboren zaligmaker opzoeken. Wat een hartelijke vreugde in God door Christus hun deel toen was, toen ze nog maar gingen. Onderschat dat niet. Die belofte die God in de ziel afdrukt. Gij zult het kindeke vinden. En doeken gewonden en liggende in de krib. Ze weten waar ze zijn moet. Dat was een stille wenk van de engel. Ze zullen hem vinden. Ze zullen hem vinden. naar wie hun ziel zo lang verlangde, naar wie hun ziel hunkerde en dorst. Ze hebben hem gevonden en ze hebben zich in God verblijd. Ze hebben wel kunnen zingen door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven? Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Zullen we doorgaan? We bewaren het maar voor volgende week. Bent u bekeerd? Ik wil het weten. En als u nu huisbezoek krijgt, dan moet u er maar niet omheen draaien. Wees maar gewoon eerlijk. En als ze vragen, bent u bekeerd? Moet maar vragen, ach mensen, vertel eens iets. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? De Heere mocht het huisbezoek maar willen gebruiken. En het catechetisch onderwijs en de prediking en zondaren bekeren. Amen. We zingen tot slot Psalm 32, het zesde vers. Psalm 32, het rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugden allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Psalm 32, het zesde vers. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.